Goed, we waren gebleven in het laatste vers dat we besproken hebben, is vers 19 van Colossense 1. Nou, dan zijn we nu toch wel bij het hoogtepunt aangeland van dit hoofdstuk. Maar zoals ik al zei, het is vrij makkelijk om in de ochtend een paar van die versen te bespreken. Hè. Zoals die drie versen uit Romeinen 11 bijvoorbeeld en 2 Korinthe 5 en dan in Colossense 1 vers 20 en 21 aan te komen. En het op die manier over verzoening te hebben, maar ik vond het toch zinvoller om daar ook wat meer context bij te betrekken. Ja, we hebben voor de koffie hebben we gezien dat, hè, dat Christus is aangesteld als eerstgeborene van alle creaturen, van de hele schepping. En dat alles in hem geschapen is en dat hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Nou, enzovoorts. En in dat verband zagen we ook elke keer dat woordje tapanta, het al, het heel al, of woorden als alles. Hè, dus alles, allesomvattend, alles en allen omvattend in ieder geval. Maar met die context aangekomen in vers 20, moet dat dan ook geen problemen meer gaan opleveren. Om te verstaan wat ook hier alle dingen, zoals de Statenvertaling zegt, of het al, wat dat inhoudt. Daar staat in de Statenvertaling, ik lees hem eerst even voor, voordat we dan wat meer op die tekst inzoomen. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Het gaat hier nog steeds over de zoon van zijn liefde, die de eerstgeborene is uit de doden en de eerstgeborene van elk schepsel, van heel de schepping. Dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, is ingevoegd door de Statenvertalers, zeg ik alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. Dat hij door hem, nou, vrede gemaakt hebbende staat er dan in de Statenvertaling. Je ziet in de grondtekst dat in de interlineair dat ook die woordvolgorde iets anders is. Maar het gaat in ieder geval over vredemakende. God maakt vrede. Daar is hij ooit mee begonnen, om het zo te zeggen. En dat is nog niet voltooid. We zagen ook in 2 Korinthe 5 de vorige keer dat God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Nou, hier staat dat hij door hem, door Christus, door de Zoon, vrede maakt, vredemakende, door het bloed zijns kruises, door hem alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Dus God maakt vrede door het bloed van het kruis, van hem, door het bloed van zijn kruis. En daar verzoent God, ook hier weer, tapanta, het al door. De alles, het heel al. Op dat woordje, wat hier staat in de interlinie, het wederzijds verzoenen, daar kom ik straks nog wel op. Maar in ieder geval staat hier dat God door het bloed van het kruis, de alles, ik zou liever zeggen het al verzoent, ja, al verzoening dus, dat God door het bloed van het kruis vrede maakt en het al verzoent tot zichzelf. Ja, en om nogmaals te benadrukken waar het dan allemaal om gaat, dan zegt Paulus erachter, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. De vorige keer waren we in, dat gaf ik helemaal aan het begin al aan, in Romeinen 11, vers 15. Daar wordt ook een woordje gebruikt voor verzoening. Het wegwerpen van hen betekende de verzoening van de wereld, zei Paulus daar. En ik heb toen ook aangegeven dat dit woord is opgebouwd. Ik meen dat ik het aangegeven heb uit het woordje kata en lasso. En dat betekent, kata is een woord dat betekent neerwaarts. Het duidt op een beweging of een verandering. Maar Dat woordje, dat tweede deel van het woord betekent dan verandering. Dus iemand wordt veranderd. Neerwaarts veranderd. Hoeveel betekenis je mag leggen in dat woordje neerwaarts, weet ik niet. Maar als ik het lees, moet ik altijd denken aan Filippenzen 2. Waar staat dat elke knie zich voor hem zal buigen. Hè? En elke knie zal zich voor hem buigen. Dat is ook een beweging neerwaarts, naar beneden. Die knieën buigen en elk schepsel staat ook daar. Want ook daar gaat het over... Over elke knie en elke tong. Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Christus Heer is. Tot eer van God de Vader staat er daarbij. Maar verzoening betekent dus een verandering. Een neerwaartse verandering. Ik heb toen ook wat voorbeelden aangehaald over wat is nou precies verzoening. Het is het niet doen van vijandschap. Het is van vijanden vrienden maken of liefhebbers. Hoe je dat ook zou willen noemen. Maar in ieder geval wordt die vijandschap wordt weggedaan. En hier staat ook wat dat betekent. Namelijk vredemakend. Ook dat is weer een aanduiding voor een verzoening. God maakt door het bloed van het kruis vrede. En verzoent het al. Nou, hier staat dan wederzijds met hem. Dat woordje wat we net zagen was katalasso. Hier zien we dat in het tweede gedeelte van het woord nog wel in terug. Maar hier staat dan een iets ander woord. Een apokatalasso. Daar heeft Paulus een voorzetsel voor gezet. Ik heb me laten vertellen, maar dat kan ik natuurlijk vrij lastig controleren of dat zo is. Ik heb het vaker gelezen dat dit woord in de hele Griekse literatuur niet voorschijnt te komen. Dat Paulus het dus voor zijn doel zelf zo heeft bedacht. Heeft ontworpen, om het zo te zeggen. Natuurlijk door de geest geïnspireerd. Maar hier wordt dus een woord gebruikt wat dan hier wordt weergegeven met wederzijds te verzoenen. En ook de Statenvertaling zegt iets dergelijks. Hè? De Statenvertaling niet. Ik meen dat andere vertalingen zoiets hebben als weder te verzoenen tot zichzelf. Hè? En hier staat door hem vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruis. Dat hij alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Ja, het zijn de dingen die op de aarde. Het zijn de dingen die in de hemelen zijn. Dit woordje wederzijds verzoenen, apokatalasso. Dat is het voordeel van zo'n programmaatje. Als je hierop klikt, dan zie je dat dit woord nog slechts 3 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament dus helemaal niet natuurlijk, want dat is in het Hebreeuws met name geschreven. Maar dat woord komt dus nog voor in het volgende vers, dus daar komen we nog op. Maar ook in Efeze 2 vers 16. Ik wil even naar dat gedeelte toe gaan, Efeze 2 vers 16. Omdat dat een en ander ook nogal verduidelijkt. Nou wil ik aan de hand van deze vers ook laten zien wat is nu precies die apokatalasso. Wat in die interlineair wordt weergegeven met wederzijds verzoenen. Wat is dat nu precies? Kijk, dat is wat lastig, omdat Efeze 2, daar wordt ook van een bepaald, dat staat natuurlijk in een bepaalde context met een bepaald verband. Daar kan ik dan niet al te veel aandacht aan geven. Efeze 2 boven de pericoop, boven vers 11, staat bij mij heidenen en joden één in Christus. daarom lees ik ook maar vanaf vers 11. Daar staat daarom gedenk dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Nou, dat is een hele mond vol natuurlijk. Maar wat er staat is dat jullie, heidenen in het vlees, jullie werden vooruit genoemd door degene die besnijdenis zijn in het vlees. Let op de benadrukking van het vlees, hè, want Paulus spreekt ook over een andere besnijdenis, de besnijdenis van het hart. Eén is natuurlijk een beeld van het ander. Zet er nog eens achter met die met handen geschiet. Maar de heidenen werden dus door de Joden, door de besnijdenis, vooruit genoemd. Nou, dan zegt Paulus dat gij in die tijd waard was zonder Christus. En hij zegt ook, jullie waren vervreemd van het burgerschap van Israël. Daar zit nog wel meer achter. Maar zoals ik al zei, ik kan niet op alle dingen in deze context ingaan. Maar vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, zegt Paulus, inmiddels in Christus Jezus. Ook hier weer in Christus Jezus, zoals we eerder zagen. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij, dichtbij geworden door het bloed van Christus. Let op, hier staat het bloed van Christus. In Colossense 1 lazen dat hij vrede maakt, vrede makende door het bloed van zijn kruis. Hier staat, in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Ook hier weer dat woord vrede. God maakt vrede door het bloed van het kruis. God maakt vrede, zoals Colossense 1 zegt, door het bloed van het kruis. En hier staat, door het bloed van Christus. Hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft. Dus Jood en Heiden heeft God één gemaakt. Het was eerst twee, en nu is het één. Hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, of één maakt. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Ja, een afscheidende tussenmuur, een afscheidende middenmuur. Er was ooit een letterlijke muur in de tempel. Die een beeld is van wat Paulus, blijkbaar van wat Paulus hier naar voren brengt. Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. En de afscheidende tussenmuur, om het even in wat hedendaagse Nederlands te zeggen, gebroken hebbende heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Dus die muur was een beeld. Er stond ooit een muur tussen Jood en Heidenen. En dat is een uitbeelding van de vijandschap tussen Jood en Heiden. En die heeft hij, Christus, het bloed van Christus, in zijn vlees teniet gemaakt. Die vijandschap is teniet gemaakt. Ik zei net, wat is verzoening? Nou, dat is vijandschap teniet maken. En hier gaat het dan ook over de wet, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. En die wet was hetgene wat ook tussen Jood en Heiden instond. De Joden hadden de wet, de Heidenen hadden die niet. Ja, dat stond daartussenin. Opdat hij die, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf, dus in Christus, door het bloed van Christus, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Ook hier weer vredemakende. God maakt vrede door het bloed. Zijns kruises, zagen we in Colossense 1. Hier de vijandschap wordt hier niet gemaakt. De twee worden tot één nieuwe mens geschapen en God maakt vrede. En dan staat er in vers 16, opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het bloed, door het kruis. Ja, als je het allemaal naast elkaar legt, dan maak je al snel zo'n verspreking. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Ook hier weer vijandschap wordt gedood. Nou, ook hier zien we in dit vers, vers 16 dus, ik kan nog verder lezen, want Paulus, komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Letterlijk staat er, hij heeft vrede geëvangeliseerd. En Paulus' zijn boodschap was een boodschap van verzoening en dus van vrede. Komende heeft hij door het evangelie vrede geëvangeliseerd aan u die verre waart en die nabij waren. Maar ik stop hier even, want ik zou nog verder kunnen lezen. Maar in vers 16 wordt dus ook dat woordje apokatalasso gebruikt. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. En in de interlineair zien we dan dat hij wederzijds zou verzoenen. Die beiden in één lichaam voor de God. Door het kruis dodende de vijandschap. Dus de vijandschap wordt door het kruis gedood. En zoals in Colossense 1 lazen, God maakt vrede door het bloed van zijn kruis. En ja, wat betekent dat dan? Dat betekent dat vijandschap teniet wordt gedaan en gedood, zoals we lazen in Efeze 2. En ik heb dat dus op een rijtje gezet. Wat we hier zo al lezen. Dit kun je nog verder aanvullen. Maar gewoon een aantal termen wat er nu hier gezegd wordt. Heb ik gewoon in een soort schematische weergave gezet. Ze waren, dat is volgens mij, heb ik het per vers opgedeeld, als ik me goed herinner. Dit is dan vers 12. Ze waren zonder Christus. Vervreemd. Vreemdelingen. Geen hoop, geen verwachting. Zonder God. En Paulus richt zich hier tot de heiden, hè, tot de natie. Vers 13. Maar nu, in Christus Jezus. Dat volgende vers. Nee, hetzelfde vers nog. Maar nu in Christus Jezus, vers 13. Zijt gij die eertijds verre waard, nabij geworden, gekomen, door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één maakt. Eén gemaakt heeft. Maar dus niet meer twee, nou, dat heb ik er niet neergezet, maar één. He, twee, geen tweedracht meer, want daar komt het uiteindelijk op neer. He. Vijandschap is tweedracht. Tussen Jood en Heiden, nee, niet meer twee, maar één. God maakt één. Dat is ook wat verzoening is. Vredemakende. En Paulus zegt dat de liefde van God in onze hart is uitgestort, maar dat is precies wat liefde bewerkt. Het bewerkt eenheid. Vijandschap, vers 15, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Dus eerst was daar vijandschap en nu is de vijandschap teniet. Ja, dat zei ik al, eerst waren er twee. En opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Dus die twee worden één. Dan wordt een nieuwe mens. En dan ook weer vredemakende. Opdat hij die beiden, vers 16, in één lichaam zou verzoenen. Dus verzoening. De vijandschap gedood hebbende. Vijandschap gedood. Vrede. Nou, wat is nou dit woord apokatalosso? Nou, als ik het opzoek in Efeze 2 en Colossense 1 bijvoorbeeld, dan is het van deze situatie, dus zonder Christus, vervreemd, vreemdelingen, geen hoop, zonder God, verre, vijandschap 2 en die beide, van deze situatie gebracht worden naar die. Dus in Christus gebracht worden, dichtbij, nabij, vrede, hè, wij hebben dan vrede met God, Romeinen 5. We zijn vorige keer volgens mij, hebben we dat gezien. We hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. God maakt één. De vijandschap is er niet gedaan. En nogmaals één. Een nieuwe mens. Vrede makende. God maakt vrede. Nou, die nieuwe mensen en Jood en Heiden die worden in één lichaam geplaatst. Verzoening. Vijandschap gedood en vrede. Nu waren we vorige keer in Romeinen 11, daar werd dan een iets ander woord, zoals we net zagen, werd daar gebruikt voor verzoening. Daar gaat het met name om de verzoening van de mens tot God. God verzoent deze wereld met zich. Maar wat we hier zien, eigenlijk had ik daar ook een plaatje van moeten maken, maar ik heb hier een stift. Wat we hier zien, dat zou je zo kunnen tekenen. Gewoon door middel van ons bekende kruis. Is dat God inderdaad de mens verzoent, maar hij verzoent ook Jood en Heiden. Dus ook die vijandschap wordt er niet gedaan. Hè, en apokatalosso, men zegt vaak wederzijdse verzoening. Daar zou je nog kunnen denken als je dat leest van ja, alsof God ook verzoend moest worden. Maar dat lezen we nergens in de schrift. God hoefde niet verzoend te worden. De mens wordt verzoend met God. En hier lezen we in Efeze 2 dat ook de vijandschap tussen Jood en Heiden, dat die ook verzoend wordt. Dus ja, eigenlijk zou ik zeggen, het is een verzoening alle kanten op. Horizontaal, verticaal, voor mij diagonaal, maar dus al verzoening. Nou, een alverzoening is natuurlijk is vloek in de kerk, maar de schrift leert het. En onder andere, op deze plek in de schrift, hè, Colossense 1. Ik lees nog wel even verder, want ook in dat volgende vers komen we dat weer tegen. Hè, God maakt dus vrede door het bloed van zijn kruis. Overigens, dat kruis is natuurlijk de ultieme daad van vijandschap van de mens naar God toe. God stuurt zijn zoon, stuurt het licht in de wereld, het woord God, de belofte, zoals ze mooi zijn, de pauze. Die beloften werden vervuld. En wat doen ze met zijn zoon? Zijn enige zoon. Ze slaan hem aan het kruis en ze doden hem. Nou, dat is natuurlijk ultieme daad van vijandschap. Maar juist door deze ultieme daad van vijandschap keert God dat om. God keert het kwade door het goede. God overwint het kwade in het goede door zijn zoon op te wekken uit de dood. En juist door die daad de wereld het leven te geven en zo alle vijandschap teniet te doen en het al te verzoenen tot zichzelf. Ja, ik moet denken aan Jozef, want het is ook zo'n voorbeeld van die heel veel kwaad werd gedaan, maar waarvan Jozef zelf zegt, zoek het maar op in Genesis. Ik meen dat Genesis 45 is, waarin Jozef zegt, ja, God heeft me voor jullie uitgestuurd en God heeft het zo bewerkt. Hè, om jullie in het leven te behouden. Mijn dochter is er niet bij, maar die heeft zo'n mooi liedje over Jozef zoekt zijn grote broers. En dat laatste couplet, daar staat ook dat God heeft alles omgekeerd. En in die geschiedenis van Jozef wordt dat zo mooi geïllustreerd. God keert daar alles om. Het kwade valt in duigen, zegt dat versje. God heeft alles omgekeerd. Jozef wordt als vorst vereerd of iets dergelijks. En het kwade valt in duigen. Dus God keert dat kwade om, ja, tot ten goede. Nou, dat is precies zo wat hij ook met in zijn zoon doet. De ultieme daad van vijandschap. Van het kruisigen van zijn zoon. Dat keert God ten goede voor heel zijn schepping. Voor het al. Overigens staat hier nog bij, het zij de dingen op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Ja, bij alverzoening, zeg maar, alverzoening betekent dat alle mensen behouden worden. Nee, niet alle mensen, alle schepselen. Wat in de hemel is, wat op aarde, straks zal er geen vijandschap meer zijn, van geen enkel schepsel. En zolang er nog vijandschap is van ook maar één schepsel, nou, dan is dit nog niet voltooid. Dus zijn deze beloften, want zo lees ik ze ook, die zijn nog niet vervuld. We hebben nog wel even vers 21. Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden, ziet u het weer, vervreemd. Wanneer je vervreemd bent van God, ook daar ligt nog wel meer in natuurlijk in dat woordje vervreemd, want dat insinueert dat men eerst toch niet vervreemd was, maar dat uiteindelijk toch zo, ja, een situatie is die zo ontstaan is. Hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand en de boze werken. Hè, zo de verstand van boze werken. Vijanden in de denkwijze, in de boosaardige werken staat er letterlijk. Heeft hij nu ook verzoend. En ook hier weer dat woordje apokatalossen. Kijk, de belofte, het feit, wat wordt gesteld in vers 20, is dat God door het bloed van zijn kruis het al verzoent tot zichzelf. En we weten ook wel dat dat nu nog niet het geval is. Maar wij, hè, en ook jullie, zegt Paulus in vers 21, heeft hij, hè, die is dus een vreemdheid waard en vijanden door het verstand en de boze werken, hij heeft u nu echter verzoend. Zie je in de grondtekst? Nu echter verzoend. Wij zijn verzoend. Wij mogen leven in vrede met God. Hij heeft onze ogen geopend, onze harten geopend. Ja, waar Paulus voor bidden in Efeze 1, verlicht de ogen van het hart of van het verstand. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft u die het vervreemd waard en vijanden door het verstand en de boze werken nu echter verzoend. Wij mogen al leven uit die verzoening, hè? Zoals Paulus in 2 Korinthe 5, daar hadden we het vorige keer over. God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. En dan zegt hij ook, wij bidden u dan van Christus wegen, weest of wordt verzoend met God. Leef daaruit. Nou, dat is het goede bericht, het evangelie, het woord van de waarheid, zoals we dat eerder in het hoofdstuk zagen. Waaruit wij mogen leven. En doet het af aan deze boodschap, dan is het dus ook geen evangelie en geen woord van de waarheid. Hij heeft u nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses. Het lichaam van het vlees van hem. Dan staat er achter door de dood, hè, dus doorheen. Want hij is niet in de dood gebleven, maar hij is opgewekt, opgestaan. Hij heeft u nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood heen, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Hij stelt ons heilig, dat wil zeggen apart gezet, heel gemaakt, onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich. Hè? Om te presenteren jullie heilig, smetteloos en niet aan te klagen. Zoals de Statenvertaling wat plechtiger dan Oude Nederlands zegt, heilig, onberispelijk en onbeschuldiglijk. Lees je deze tekst met een Calvinistische bril, dan lijkt het alsof je aan het werk gezet wordt. En goed je best moet gaan doen om heilig, onberispelijk en onbeschuldiglijk te zijn. Maar hier staat juist dat Hij ons presenteert. Dat Hij ons, zoals de Statenvertaling zegt, dat Hij zich zo voor ons stelt. En vers 23 zegt dan, indien gij mij blijft in het geloof. En wij denken van, ja, moeten we als we, nou ik zeg wij, maar dat is wat generaliserend, maar in christendom en religie zeg maar, ja, als je heilig wil leven, onberispelijk wil zijn, onbeschuldiglijk, hè, dan, het eerste wat je op zondagmorgen hoort is de wet, want daar moeten we ons dan aan houden, en we moeten dit en we moeten dat. Nee, Paulus zegt, hij presenteert jou heilig, onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich, wanneer wij blijven in het geloof. Indien gij maar blijft in het geloof, want daarin is heiligheid en is onberispelijkheid en is onbeschuldigelijkheid, als dat tenminste nog wel in het Nederlands is. Maar daarin is dat, in hem namelijk, want wij zouden blijven in het geloof, ja, in zijn geloof. Wij volgen hem na, wij zijn in Christus. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie. Wat is de hoop van het evangelie? Eindelijk zijn we bij het thema van deze studie aangekomen. Wat is de hoop van het evangelie? Nou, dat hij door hem vrede maakt, door het bloed zijns kruises, en door hem alle dingen verzoent tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemel zijn. Maar ook het volgende natuurlijk, dat hij u, die eerder vervreemd waard, en vijanden door het verstand en de boze werken, nu ook verzoend. Dus wij zijn verzoend en wij weten, God gaat het al verzoenen met zichzelf. En dat is de hoop van het evangelie waarover Paulus spreekt. En hij roept ons op om daarin te blijven. Om te blijven in het geloof. Hè, en dan zijn we heilig, onberispelijk en onbeschuldigelijk. Zo stelt hij zich voor ons, zo presenteert hij ons. En daar zouden we dus in blijven, gefundeerd en vast. Daar zouden we dus op bouwen, want op een fundament bouw je. En daar zouden we vast in blijven. Namelijk vast in blijven staan, bestendig in zijn, staat hier in de interlinea. En daar niet van afgebracht worden. niet afgebracht wordende van de hoop van het goede bericht. De hoop van het evangelie, namelijk het woord van de waarheid. Het evangelie van de genade Gods. Het evangelie van de genade van God, dat de Colossenzen in waarheid beseften, zei Paulus in vers 6. En die, dat gaf ik al eerder aan, die verwachting, die hoop van dat evangelie is in wezen natuurlijk de persoon van Christus. Maar daarover hebben we het al gehad, zoals dat wordt aangegeven in vers 27. Christus, de hoop der heerlijkheid. Nou, wij blijven in die hoop, ook al wordt het ons niet altijd in dank afgenomen. Maar het is het evangelie, het is wat Paulus hier naar voren brengt. De vrede, dat God vrede maakt door het bloed van het kruis. En we mogen ook weten, en ook dat is een belofte, dat God, ja, dat elke knie zich zal gaan buigen voor God. En elke tong dat zal gaan belijden, dat Jezus Christus Heer is, dus eigenaar. Van heel zijn schepping, van geen één schepsel, uitgezonderd. En dat, ja, dat mogen we hier lezen, dat mogen we ons in verblijden. En dat is dan ook de hoop van het evangelie, waar wij in zouden blijven staan en waarvan wij niet zouden bewogen worden. En dat is gepredikt onder alle creaturen die onder de hemel is. En Paulus zegt, ik ben daarvan een dienaar geworden. Nou, wij mogen zijn navolgers zijn, hè, dat zegt Paulus ook op meerdere plaatsen, word of wees mijn navolgers. En we volgen hem na door daarin te blijven staan. Ik wil het hierbij laten en volgende keer weer verder gaan. Waarmee weet ik nog niet precies, maar dat zien we te zijner tijd.